Verluidt is het stellen van domme vragen een teken van intelligentie. Dus ik zal mij op dit moment intelligent voordoen en een paar domme vragen op u afvuren. Waar ga je het liefste naartoe? Naar een verjaardagsfeestje of naar een begrafenis? Wat doe je liever, lachen of huilen? Welke post ontvang je liever, een geboortekaartje of een overlijdensbericht? Wat hoor je liever, een lied of een berisping? Mochten de antwoorden zo vanzelfsprekend zijn, dan stel ik voor dat we eens kijken wat de Bijbel erover zegt, welke antwoorden Salomo geeft. En ik nodig u uit om naar Prediker, hoofdstuk 7 te gaan. Het boek Prediker, iets voorbij de psalmen en de spreuken vindt je Prediker. Hoofdstuk 7, en daarvan de eerste 6 versen. En mocht er tijd zijn, dan lees ik nog een paar versen erbij straks. Vers 1. Beter een goede naam dan een kostbare geur. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk. Want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. Want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Ook dat is enkel leegte. Nu, als deze woorden nu vreemd in de oren klinken, dan ben je niet de enige. Absoluut niet. Dit is eigenlijk de Bijbel ten voeten uit, is het niet, broeders en zusters? Dwars, tegendraads, helemaal onverwacht. Dit is Gods woord, het blijft verrassen en daarom laat het ons ook niet los. Want als het ons niet meer zou verrassen, ja, dan mogen we het wel in de schuif leggen voorgoed. Het is een beetje de wereld op zijn kop, is het niet? De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je geboren wordt. Het is misschien zelfs chockerend of schofferend voor sommigen. In elk geval, het staat haaks op onze beleving. Dit verwachten we niet. Meent Salomo dit nu echt, dat je geboortedag beter is, dat je sterfdag beter is dan je geboortedag? Dat rouwen beter is dan feesten? Meent hij dat nu echt? Dat een berisping beter is dan een compliment? Vreemd. Moeten we daarvoor naar de kerk komen om zoiets te horen? Wel, blijkbaar wel. Want dit is de schrift, dit is het woord van God. Nu, dit is niet de enige onverwachte uitspraak in de schrift. Integendeel, als je erbij stilstaat, kom je keer op keer van die verrassende, totaal onverwachte uitspraken tegen. Wie zijn leven wil behouden, zorgt hij het verliest, zegt de Heer. En zalig de treurenden. En de eersten, die zullen de laatste zijn. En de laatste de eersten. En wie zich vernedert, die zal pas verhoogd worden. En zo kunnen we verder gaan. Eigenlijk is het evangelie zelf één grote paradox. Omdat er iemand gestorven is, hebben anderen het leven. Zijn dood van Jezus is mijn leven. Wat een absurde waarheid. Laten we nog eens goed kijken naar onze tekstwoorden. Er staat niet dat een overlijden leuker is dan een geboorte. Nee, er staat het is beter. Er staat niet dat het in een rouwhuis gezelliger is dan in een feestzaal. Nee, het is beter. Er staat niet dat verdriet plezieriger is dan lachen. Nee, nee, zegt Salomo, het is beter dan lachen. En dat is een groot verschil. En laten we dat eens proberen te begrijpen. Kijk nog eens naar vers 1. Daar opent hij met een soort spreuk, kun je bijna zeggen. Beter een goede naam dan een kostbare geur. Een kostbare geur, dat kennen we, dat is een parfum. En velen onder ons hebben vanochtend een beetje kostbare geur op zich gespoten. Maar, zegt Salomo, kostbare geur is goed, maar een goede naam is beter. Het is beter dat je een goede reputatie hebt, dat je goed aangeschreven staat bij de mensen, dan dat ze je enkel kennen omwille van je goede parfum. Het innerlijk is veel beter dan het uiterlijk. Een parfum, ja, je spuit dat erop en laten we zeggen 3, 4, 5 uur later is dat weg. Het is vluchtig. Maar een goede naam, dat draag je heel je leven lang mee. Zie je het verschil? Een kostbare geur, dat is voor even. Dat is veel beter dat je een goede naam hebt, want dat is levenslang. Een parfum is prachtig, maar vluchtig. Een goede naam is duurzaam. Wel, zegt Salomo, zoals dus een goede naam beter is in kwaliteit dan een vluchtig parfum, zo is ook de sterfdag beter in kwaliteit dan de geboortedag. En zo is verdriet, heeft een betere kwaliteit dan lachen, of zo heeft een berisping iets beters in zich dan een compliment. Met name 3 voordelen zijn eraan verbonden. En die ga ik met u even overlopen aan de hand van deze versen. Zegt Salomo in vers 2, het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat, zoals woensdag zal gebeuren. Het is beter dat je deelneemt aan een koffietafel dan dat je naar een feest mag gaan. Niet dat het gezelliger is, absoluut niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is beter, zegt Salomo. Aan een koffietafel rondom een begrafenis is er iets dat ontbreekt op een feest. Een feest is natuurlijk gezellig, plezant, kan niet lang genoeg duren, maar, zegt Salomo, daar ontbreekt iets. En dat vind je alleen op een rouwplaats. Waarom? Wel, je leert meer van een sterfgeval dan van een geboorte. Want, zegt Salomo, elk mensenleven eindigt daar. Al onze levens zullen eindigen in een huis van rouw. Ongeacht uw parcours, je eindigt, vers 2 zegt het, in een huis volle rouw eindigt iedereen en dat nemen ieder mens ter harte. Op een feest of bij een geboorte, dan denk je alleen maar aan rozengeur en maneschijn. Dan is alles, ja, echt, dan zie je het leven door een roze bril en dan denk je, de toekomst ligt voor ons en we gaan dansen en we gaan lekker eten en ik zie er al naar uit. Maar bij een sterfgeval, dan zeg je, oei, 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 dat is allemaal voorbij. En het is zo rap voorbij. En was het dat maar? En wat nu? Snap je? Bij een geboorte denk je daar niet aan. En op een feestje, op een fuif, denk je daar niet aan. Want God, dat is het moment zelf. Maar op bij een sterfgeval, dan denk je, en dan? En later? En het eeuwige leven? Hoe zit het dan? Zie je, dat is waarom een sterfgeval beter is dan een geboorte. Natuurlijk staan we allemaal liever naast een kraambed dan naast een sterfbed. Natuurlijk is dat veel plezanter en aangenamer. Maar de echte vragen over het leven stellen we ons pas en stellen mensen pas, bij een sterfgeval is het niet, dan gaat iedereen even stil worden en dan fluister je met elkaar en dan besef je, dit zijn de dingen waar het om draait. Want nu is het voorbij en dan. Het is pas in een huis van rouw dat die vragen worden gesteld. Het leven, broeders en zusters, is zoals een kostbaar parfum. Prachtig, maar vluchtig. Het is zo voorbij. En diegenen onder ons die al een 7 in hun leeftijd hebben of een 8, die zullen het zeggen, het is zo voorbij. Het is precies nog, ik was nog jong en het is de dag van gisteren. Als je jong bent, dan zie je niet. Dan zeg je, het kan niet lang genoeg duren. Maar op het moment dat je zo ver bent, dan zeg je, het is als een parfum. Het is even en dan is het voorbij. Maar het is ook kostbaar en kwetsbaar. Met andere woorden, zegt Salomo, het kraambed bepaalt ons bij de schoonheid van het leven, en dat is er, maar het sterfbed bepaalt ons bij de kortheid van het leven. En daarom is een sterfbed beter dan een kraambed, want dan sta je stil bij waar het werkelijk om gaat. En dat brengt ons bij het tweede voordeel. Vers 3. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. Dit hoor je alleen maar in de schrift. Als uw gezicht droevig is, wel zegt Salomo, dan is uw hart op goede weg om het goed te hebben. Want dan wordt het wijs. Zie je, de gedachten van de wijze, vers 4, zijn graag in een huis vol rouw, maar die van de dwaas in een huis vol plezier. Kijk, op een fuif denk je niet aan het einde van de fuif. Want ja, fuif kan alleen maar lang genoeg duren en voor goed duren. Maar in tijden van rouw leer je op de juiste manier naar het leven kijken. Namelijk, dan komt de eeuwigheid in zicht. Op een fuif niet. Dat fuif een prachtigheid. Perfect, prachtig. Maar pas in een huis van rouw, dan wordt het plaatje groter. En dan komt de eeuwigheid in zicht. En de echte dingen waar het om draait, dan pas komen ze in zicht. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Zorg dat je wijs wordt, zegt Salomo. En zorg dat je niet, zoals een struisvogel zijn kop in het zand steekt en doet alsof er geen eeuwigheid is, en alsof er na het leven dat het allemaal gedaan is, dat is dwaas, zegt Salomo. Maak die fout niet. Maak die fout, alsjeblieft, niet. Waarom is huilen dus beter dan lachen? Wel omdat je door je tranen heen naar boven begint te kijken. Terwijl je lacht, kijk je niet naar boven. Als je lacht, dan snap je, dat is het moment. Maar huilen leert ons, en dan kijk je naar boven. En daarom zegt Salomo, het is beter. Niet het is leuker, daar gaat het niet om vanochtend, maar het is beter. De wijze zegt, ik wil niet leven bij het moment en van moment tot moment gaan. De wijze zegt, ik neem de dingen van de eeuwigheid ter harte. En ik probeer het grote plaatje te zien. De God van de eeuwigheid. En dan ten derde. Je kunt beter luisteren naar de berisping van de dwazen dan naar de lofzang van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. Kijk, dwaze mensen die gaan u complimenteren. En gewoon om vriendjes te blijven en oppervlakkig te doen, complimentjes. Maar een wijze man of een wijze vrouw, die gaat u soms eens bij de mouw pakken en zeggen, daar heb je toch wel een steek laten vallen. En die berispt u, die corrigeert u, die zegt de dingen waar het op aankomt. En dat doet natuurlijk zeer, dat hebben we niet graag. We hebben liever complimentjes. Maar hoe gaan we veranderen? Hoe gaan we onszelf kunnen bijsturen? Pas als iemand ons de waarheid zegt, als iemand ons een berisping zegt. En daarom is het beter. Het is niet leuk om eens door uw baas opzij te worden genomen en een berisping te krijgen. Dat is niet leuk. Maar het is goed dat er iemand u de waarheid zegt. Het is beter daarom, zegt Salomo. Daarom is tegenslag eigenlijk heilzamer dan voorspoed. Want uit uw fouten leer je, kun je leren. Dat is ook geen automatisme, maar kun je leren. En dan kun je zeggen, oké, ik word een ander mens. Ik probeer me te plooien naar, snap je zo? Daarom is het beter. En Salomo vergelijkt het op een prachtige manier. Hè. Hij zegt, zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Dus voorspoed en oppervlakkig leven en nooit eens ingaan op de waarheid en eigenlijk alles versuikeren en glazuur opleggen, dat is als dorens onder een pot. Nu, dorens, die branden heel vlug, die branden geweldig rap, het is voorbij. Want ze geven geen warmte, ze kunnen geen water warmen, want het zijn maar dorens. Maar een berisping, de waarheid onder ogen zien, de dingen van het leven ter harte nemen, dat zijn als dikke houtblokken onder een vuur. Ze komen traag op gang, maar ze branden geweldig lang en ze geven heel veel warmte op. Dus zegt Salomo, verdriet is beter dan lachen, want door tegenslag, door een berisping, door verlies, leer je de dingen naar hun echte waarde schatten. Ja, zo zijn wij mensen. Hè. Je moet eerst iets meemaken en dan zie je, er moet eerst op een kruispunt moeten dus een paar ongevallen gebeuren en dan zal de politiek zeggen, ja, we moeten dat kruispunt Zie, zolang het verkeer gaat, we moeten niks doen, want het gaat. Maar pas bij verdriet, pas bij tegenslag, komt een mens in actie. En daarom zegt Salomo, een berisping is beter dan een compliment. Zie, dat zijn de drie voordelen, om zo te zeggen, van het lijden. Dan daar gaat dit stukje in Prediker eigenlijk over. Het leven is een groot vat vol met lijden. En hoe moet u daarmee omgaan? Wel, zegt Prediker, er zijn een drietal voordelen aan verbonden. Het leert ons, en ik herhaal even, het leert ons beseffen hoe kort en kwetsbaar dit leven is. Dus je leert het leven echt naar waarde schatten, want het is zo voorbij. Ten tweede, het leert ons een kwaliteit te zien in de dingen die verbonden wordt met de eeuwigheid. Het opent je ogen naar een andere wereld. En ten derde, ze leren je de tegenslagen, de moeilijke dagen van het leven, leren je om een ander, beter mens te worden. Om je leven af te stellen op dat grotere plaatje. En dus zegt Salomo eigenlijk in zijn woorden, rouwen is het verwerken dat we het leven niet in de hand hebben. Het is niet van ons, het plooit zich niet naar onze wensen. Nee, het leven, zegt Salomo, is eigenlijk een geschenk dat we krijgen van God. En de vraag is, zijn we daar klaar voor? Snappen we dat? Beseffen we dat? Dat het een kostbaar geschenk is van de Heer en dat het, ja, dat het in zijn hand allemaal is. Zijn we wijs of zijn we dwaas? De vreugde van een feest is de volgende dag voorbij. Het is allemaal herinnering, maar de vreugde van een leven met God gaat nooit voorbij. Zelfs niet als je bent gestorven, want God is de God van de levenden. Nu, Salomo is zeer praktisch. Dus hij toont ons nu een aantal voordelen waarom rouwen beter is dan lachen. Opnieuw, begrijp me niet verkeerd, hè? Het is niet masochistisch bedoeld. Hij zegt gewoon, daar zit iets, een kwaliteit in die je in het lachen niet ziet. Maar je kunt er ook verkeerd op reageren. En daar wil ik mee eindigen. Ik ga toch die paar versen er nog bij lezen. Tot vers 11. Er zijn vier manieren om fout om te gaan met lijden. En heel kort, vers 7. Afpersing maakt de wijze dwaas. Steekpenningen richten het hart te gronden. Dus een eerste foute manier om met lijden om te gaan, is dat je alles overboord gooit. Alles dat met God te maken heeft, overboord gooit. En dat je kiest voor een weg zonder God, een weg in de onrechtvaardigheid. Hij geeft het hier aan de hand van afpersing en steekpenningen. Dus dat hij verkeerde wegen gaat bewandelen. Dus mensen reageren er helaas vaak op van, er gebeuren onbegrijpelijke dingen en dan gooien ze God maar overboord. En al zijn regels en al zijn principes, het werkt niet, het lukt niet, hij is er niet, hij doet er niks aan, waarom moet dat gebeuren? En dan kiezen ze voor de weg van de wereld. Nee, zegt Salomo, dat richt het hart te gronden. Dus hij roept op om vast te blijven houden aan die mysterieuze grote regisseur die het leven in de hand houdt. Een tweede manier, vers 8, beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld. Dus een tweede manier om te gaan met lijden, een tweede foute manier is om ongeduldig te worden en te eisen dat God iets doet en jezelf boven God verheffen en zeggen, Heer, jij moet het zo doen en jij moet het zo doen en dat mag niet en dat je eigenlijk zelf God wilt spelen. Dat is typisch hoogmoed. Hoogmoedige mensen kennen geen geduld, want alles moet aan hun wensen beantwoorden. Ze hebben een eisende houding en vooral naar God toe. God moet zijn wie zij denken dat hij moet zijn. Nu, broeders en zusters, geen enkel persoonlijk ongemak, geen enkele tegenslag, geen enkele onbegrijpelijke gebeurtenis rechtvaardigt van ons een eisende houding naar God. Dit is echt opstand tegen God. Dus dat is een tweede manier om foute manier om met lijden om te gaan. God houdt van ons, maar hij staat ons niet toe dat wij hem onze voorwaarden gaan opleggen. Wij zijn mens, hij is God. Een derde foute manier, vers 9. Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. Een derde foute manier is ergernis, rusteloosheid, opstandigheid. Je neemt het God kwalijk dat hij dingen heeft toegelaten, dat hij niet voor je zorgt. Hij ziet alleen nog wat er mankeert, hij ziet alleen nog wat er fout loopt. Hij wordt rusteloos, je ergert je eraan, hij wordt opstandig. Rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. Let op het woord, het heerst in het hart van de dwazen. Want wie ergernis cultiveert, kweekt eigenlijk een wortel van bitterheid. En dat wordt, dan eindigt het met bitterheid tegenover God. Weet je, het leven is nu eenmaal zoals het is. We leven nu eenmaal in een kromme wereld. Daar gaat eigenlijk heel het boek Prediker over. Dat we leven in een kromme wereld en dat alles onder de zon krom is. Heel deze wereld is krom getrokken, zoals een stuk hout door de vochtigheid krom trekt, zoals een meubel krom kan trekken in een vochtige omgeving. Zo is deze wereld krom. Maar er is een rechtvaardige God die in een kromme wereld toch zijn gang gaat en een rechte weg baant voor wie wil volgen. Dat is het boek Prediker. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Prediker leert om deze werkelijkheid, deze kromme wereld, nu eenmaal te aanvaarden. Ze is krom, maar buig je onder Gods gezag. Ook als het kwaad soms heerst in deze wereld. En dan tenslotte, vers 10, een foute manier, en dat is vooral voor oudere mensen het geval, denk ik. Vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Nostalgie, heimwee naar vroeger. Dat is ook een foute manier om met het lijden vandaag om te gaan. De vlucht naar vroeger. Vroeger was het zoveel beter. Ah nee, zegt Prediker. Want wie vlucht naar vroeger, bewijst eigenlijk een stuk ongeloof. Namelijk dat je niet gelooft dat God ook voor de dag van morgen klaarstaat en er is. Wie altijd vlucht naar vroeger, creëert eigenlijk een soort mythische wereld, want vroeger was het helemaal niet zoveel beter. Maar zelfs al was het nog beter, dan is ook God er nog voor de dag van morgen. Want God is gisteren, heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. En wie dus vlucht naar de nostalgische tijd van vroeger, bewijst eigenlijk dat hij zich niet meer wilt overgeven aan de God van morgen. Prediker vraagt van ons om als een kind te blijven geloven, zoals we in een van onze liederen gezongen hebben, als een kind aan vaders hand na de dag van morgen naar het onbekende land. Leer wijs te worden in de dag van rouw. En ik hoor vanochtend dat jullie daar als gemeente heel volwassen en heel fijn mee omgaan, dat je al het verdriet onder Gods zorgende hand brengt. In een huis van rouw is het hart van de wijze. Laat je ogen opengaan naar die eeuwige dingen waar de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Geen God van opgeborgen stoffelijke resten, maar een God van een levende Abraham, een levende Isaac, een levende Jacob. Hij is de God van de levenden. Amen. Mag ik nog